We lezen vanavond de Heilige Schriftgemeente op twee plaatsen. Allereerst in Deuteronomium 32. En vervolgens gaan we naar Jesaja. Allereerst Deuteronomium 32 en dan Jesaja 40. Deuteronomium 32 vers 1 tot en met 12 is het begin van het lied van Mozes. Mozes heeft dat lied opgeschreven toen hij op de berg Nebo afscheid moest nemen van het volk Israël. En er een nieuwe situatie ontstond voor Israël dat binnenkort het beloofde land zou binnentrekken. Dus voor Mozes was het ook oud en nieuw, want hij zelf mocht weten naar de Heere toe te gaan nadat hij was overleden. En in het afscheidslied zegt hij dan als volgt tegen het volk: hoor mij aan, hemel, hemel, dan zal ik spreken. Laat de aarde de woorden van mijn mond horen. Laat mijn leer neerdruppelen als de regen. Laat mijn woorden stromen als de dauw, als een zachte regen op het groen en als regendruppels op het gewas. Want ik zal de naam van de Heere uitroepen. Geef grootheid aan onze God. Hij is de rots wiens werk volmaakt is. Want al zijn wegen zijn één en al recht. God is waarheid en geen onrecht. Rechtvaardig en waarachtig is Hij. Ze hebben verderfelijk tegen Hem gehandeld. Het zijn zijn kinderen niet een schandvlek. Hier gaat het dus over Israël. Het is een slinkse en verdorven generatie. Doet u dit de Heere aan, dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader die u verworven heeft, die u gemaakt heeft en uw stand heeft doen houden? Denk aan de dagen van vroeger tijd. Let op de jaren van generatie op generatie. Vraag het uw vader, hij zal het u vertellen. Vraag het uw oudsten, ze zullen het u zeggen. Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen hij Adams kinderen van elkaar scheidde, heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld, overeenkomstig het aantal Israëlieten. Want het deel van de Heer is zijn volk. Jacob is het gebied dat zijn eigendom is. Hij vond hen in een woestijngebied, in een woeste, huilende wildernis. Hij omringde hem, hij onderwees hem. Hij beschermde hem als zijn oogappel. En er komt nu de eerste tekst voor de preek. Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongens weeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de Heere hem geleid. Er was geen vreemde God bij hem. Vervolgens gaan we naar Jesaja 40. Vers 25 tot en met 31. Waarin Jesaja spreekt tot het volk wat in een heel moeilijke situatie zit en dringend raad en troost nodig heeft. En dan brengt die eerste Heere ter sprake, Jesaja 40 vanaf vers 25. Met wie zou u mij willen vergelijken of aan wie ben ik gelijk, zegt de Heilige. Sla uw ogen op naar omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. Hij is het die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij namen roept. Door zijn grote vermogen en zijn sterke kracht, er ontbreekt er niet één. Waarom zegt u dan Jacob en spreekt u Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. En dan komt de tweede tekst voor vanavond. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Tot zover de schriftlezingen. Hebben jullie dat wel eens gezien, kinderen? Een arend die door die blauwe lucht heen zijn grote cirkels draait. Soms zie je er meer als één. Een echtpaar. Een papa en een mama arend. En als ze dan zo door de lucht heen zweven, wat een fascinerend gezicht. Dan zien ze soms ook neerstrijken op een horst of nest. Waar ze hun jonge arenden in grootbrengen. Die arenden die kunnen ontzaglijk hoog en snel vliegen. De snelheid waarmee ze op een prooi duiken kan wel 120 kilometer per uur zijn. En als we nu aan het eind van het jaar gekomen zijn en terugdenken hoe het jaar voorbij gevlogen is, dan moeten we denken aan Job, die zegt: mijn dagen gaan heen zo snel als een arend naar zijn prooi gaat. Zo heeft Job de tijd beleefd die achter hem lag. Even snel voorbij gegaan als een arend die naar zijn prooi gaat. Wat is er dan een troost te vinden in het beeld wat Mozes hier oproept over een arendsnest? Want wij hoeven niet alleen door de tijd heen te vliegen, al zeggen we de dagen vliegen voorbij. Want er is een sterke held die ons terzijde staat, voor een ieder die gelooft. We vinden in onze tekst een heel bijzondere les. Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de Heere hem en dus ook ons geleid. Zoals een arend zijn nest opwekt, weet je wat daarmee bedoeld wordt, kinderen? Op een gegeven moment zijn die jonge arenden, als ze uit het ei gekomen zijn, steeds groter geworden. Maar dan komt het moment dat ze het nest moeten verlaten. Ze moeten zelf gaan vliegen. Wat doen nu die ouders? Die gaan op de rand van het nest zitten en fladderen met hun vleugels. Zo geven ze een voorbeeld aan de jongen hoe ze dat doen moeten. Maar de vleugels van de jonge arenden zijn nog niet sterk genoeg, dus dat duurt enige weken voordat ze zover zijn om de volgende stap te maken. Die jonge arenden die kijken naar een oceaan van blauw, de lucht. En als ze over de rand van het nest kijken, dan zien ze een grote diepte voor zich. Ze hebben helemaal niet de neiging om dat nest te verlaten, dat veilige nest. Maar dat veilige nest, dat wordt steeds viezer van al die uitwerpselen. Het wordt steeds smeriger daar in dat nest. Er moet een dag komen waarin ze eruit gaan. En wat doen nu de moeder en de vader arend? Ze gaan aan dat nest rukken. Als er staat zoals een arend zijn nest opwekt, wordt daarmee bedoeld dat ze aan dat nest gaan schudden. En dat ze die jongen zachtjes, maar toch wel voelbaar pikken. Om ze te dwingen dat nest te verlaten. En dan is het eindelijk zover. Dat ze over de rand heen kruipen. En onzeker fladderend door de ouders gedwongen worden om te gaan vliegen. En dan duikelen ze naar beneden en dan proberen ze al fladderend toch omhoog te klimmen. En dan zie je er eentje naar beneden duikelen die het niet redt. Maar met de snelheid van de bliksem gaat een van de ouderarenden naar beneden. En die komt onder dat jong, zodat dat jong kan landen op zijn rug. En dan gaat die oude arend dat jong dragen. En brengt het op een plek waar het jong veilig is. Een rotsrand bijvoorbeeld, waar hij op kan zitten en uitrusten. En dan begint het van voren af aan. Dan moet dat jong opnieuw eraf vallen, leren fladderen, vleugels gebruiken, vliegen. En als het niet gaat, dan brengt die oude arend dat jong weer terug op het nest. In de loop van de eeuwen is deze tekst vaak gebruikt om ons een geestelijke les te leren. Dus iets wat je dus kunt gebruiken in het leven met de Heere. Dat is een geestelijke les. En de geestelijke les die eruit getrokken wordt is dit. God wil dat zijn kinderen zelfstandig leren vliegen. Heb je wel eens een vader of een moeder arend gezien die in plaats van het jong ging vliegen? Dat kan niet, hè? Dat jonge beest moet zelf leren vliegen. En natuurlijk, die vader en moeder arend, die zijn erbij. Ze zweven boven die jongen, staat er in de tekst. En als er één dreigt te pletter te vallen, dan duiken ze naar beneden en dan spreiden ze hun vleugels uit. En zo pakken ze dat jong en dragen ze het op de vlerken. Zo doet de Heere met een mens die tot geloof komt en gekomen is. De Heere wil ons leren vliegen. En doet het niet in onze plaats. Zoals een arend dat ook niet doet in de plaats van zijn jong. En dat vliegen, dat gebeurt nadat dat jong uit het nest is geworpen. Vaak wordt daaraan verbonden in de uitleg, en daar ben ik het mee eens, dat God ons de rust opzegt. We kunnen in ons leven zo rustig voortgaan zoals de rijke jongeling die dacht, ik heb al de geboden van God gedaan, mij kan niks meer overkomen, ik heb netjes geleefd. En dan in één keer gaat de Heere aan die veiligheid van die rijke jongeling schudden. Want hij zegt tegen hem, ga heen, verkoop hetgeen je hebt en volg mij. Hij wilde wel netjes leven, Gods geboden doen, maar Jezus volgen, dat bracht risico's met zich mee. Dan kon je zomaar in een situatie komen die je nooit had meegemaakt, onvoorzien. Zoals die jonge arend doet. Als ze het nest verlaten, niet meer terug kunnen en in een onvoorziene situatie komen waar ze nooit geen ervaring mee hadden opgedaan. Als ons de rust wordt opgezet, dan gebeurt dat vaak doordat de Heilige Geest ons ontdekt aan zonde. En ik wil vanavond één ding vooral op het oog hebben. De zonde niet die nu gebeurt, maar de zonde van het verleden. Want op oudejaarsavond kun je soms geteisterd worden door de zonde van het verleden. Er zijn zoveel christenen, ook mensen die een ander leven kennen, die nog steeds niet weten hoe ze om moeten gaan met die zonde uit het verleden, die ze al vele malen voor God hebben beleden. Maar nog steeds worden ze er door getergd. Corrie ten Boom heeft eens gezegd, christenen worden vaak geobsedeerd door de herinnering aan een zonde die jaren geleden is begaan. Het geeft hun nog steeds een enorm schuldgevoel, al hebben ze die zonde al zo vaak beleden. En dan zegt Corrie ten Boom iets heel wijs. Ze zegt, schuldgevoel wat de Heilige Geest ons geeft, heeft maar één doel. Om ons naar Christus toe te jagen. Het schuldgevoel is niet bedoeld om daardoor je leven lang geobsedeerd te blijven. Maar om ermee tot Christus te gaan. En ik denk aan de woorden uit de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3, vers 20. Als ons eigen hart onszelf veroordeelt, God is groter dan ons hart. Hij weet alle dingen. Als wij met het beeld van Deuteronomium 32, vanwege dat geobsedeerd zijn door het verleden, dreigen te pletten te slaan, is daar die grote God die boven ons zweeft en onder ons komt en ons draagt op zijn vlerken. Er is een keer een Amerikaanse schrijfster geweest, mevrouw Lasky, die niks van de kerk moest hebben. Maar die zei, ik ben jaloers op christenen. Want hun kennen iets wat ik niet heb. Vergeving. God vergeeft hen een zonde. Ze zegt, ik ben geen christen. Waar moet ik naartoe gaan met mijn schuld? Waar moet ik naartoe gaan met mijn fouten en verkeerde beslissingen? Er is niemand die mij vergeeft. Wij hebben op deze oudejaarsavond de wetenschap dat er een God is die vergeeft. Christus heeft juist op Golgotha het mogelijk gemaakt dat God ons de zonde vergeeft, omdat hij de straf heeft gedragen. Hij is, met eerbied gezegd, wel te pletter gevallen, opdat wij door God zouden opgenomen en gedragen worden. En hoe dichter een kind van God bij God leeft, des te gevoeliger wordt hij voor de zonde. Als iemand onbekeerd is, dan heeft hij dat niet. Die kent dat niet. Die ziet de zonde wel als verkeerd, maar niet als iets wat pijn doet. En hoe dichter een kind van God met de Heere leeft, hoe meer dat voelbaar wordt. Zelfs Jesaja, hè? Jesaja, die zegt in hoofdstuk 6 van zijn profetie, wee mij, want ik ben een man van onreine lippen. Jesaja was niet zo'n succesprediker van een megakerk die in het overwinningsleven stond en het allemaal al wist en achter de rug had. Hij was zich altijd bewust dat in de aanwezigheid van God hij maar een heel klein, gering mensje was. Als dus de ouders zo omgaan met hun jongen, dan willen ze dus blijkbaar dat die jongen het nest graag verlaten. Want ze moeten leren vliegen. En dat doen ze niet in hun plaats, zei ik. Jacobus die zal het zo onder woorden brengen in zijn brief, hoofdstuk 1, vers 22. Zijt niet alleen hoorders van het woord, maar ook daders van het woord. We leven in een tijd waarin de kerk toch nog steeds het sterk aanwezig kan zijn in ons denken en gevoelsleven. Het is genade als een mens bekeerd wordt, dan moet je om bidden, maar je hoeft niets te doen. Die vogeltjes die moesten wel degelijk over de rand van het nest en proberen al fladderend omhoog te komen om te leren vliegen. Dat deden die ouders niet voor hen. Daarom is die niets doen godsdienst een misleiding van de Satan. Jacobus zegt ook, als je geen dader van het woord wordt, misleid je jezelf. De Satan heeft daar heel veel krediet voor. Die vindt dat geweldig als we in die giftige wolk van de leidelijkheid denken dat we in het nest kunnen blijven, terwijl dat steeds verder vervuilt. De Heere wil dat we eruit gaan. dat we die oude natuur verzaken. Dat oude leven achterlaten. Paulus die zegt er ook van de bekering. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Maar dan neem je wel een risico. Want als je je leven overgeeft aan Christus, betekent dat je niet meer de beschikking hebt over je eigen vermogens. Dat je de controle van je leven overgeeft aan Christus. En dat is wat veel mensen weerhoudt om Jezus Christus aan te nemen als hun zaligmaker. Omdat ze beseffen dat ze dan zelf eraan moeten. Maar bedenk goed dat je iets moet doen. Als Jezus de 10 melaatsen gaat genezen, dan zegt hij, ga heen naar de priester en vertoon u zelf. En terwijl ze gingen, werden ze genezen. Zijt dan ook daders van het woord en niet alleen hoorders. Het oude achterlaten op de oudejaarsavond, dat is een vurige wens van mijzelf en ik hoop van velen van jullie, dat je niet alleen zegt, ik heb wat voornemens voor het nieuwe jaar. Spurgeon die haalt ergens een Engels spreekwoord aan. Hij zegt, de goede voornemens zijn het plaveisel naar de hel. Hij bedoelt te zeggen, je kunt wel goede voornemens hebben, maar als je niet de daad bij het woord voegt, dan kom je nog uit in de rampzaligheid. Wij moeten de daad bij het woord voegen. En de Heer bemoedigt ons door in zijn woord deze teksten te geven. Als je die stap zet, dan moet je weten dat ik er ben. Dat ik boven je zweef. En als je dreigt te vallen, kom ik onder je en zal ik je op mijn vlerken dragen. Het is heel opmerkelijk dat in Exodus 19 vers 4 gezegd wordt door de Heere, als het volk Israël uit Egypte is gehaald en ze door de Rode Zee gegaan zijn en ze door de woestijn heen geleid zijn. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arendsvleugelen gedragen heb en u bij mij gebracht heb. Er is dus in Gods handen, waarbij hij Israël destijds uit het veilige nest van Egypte gooide, mag ik het even wat overdreven zeggen, om ze te leren vliegen, er is in Gods handelen ook een doel. Hij wil dat wij bij hem gebracht worden. Dat brengt ons bij Jesaja 40, onze tweede tekst. Daar lezen we in vers 27, waarom zegt u dan Jacob en spreekt u Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Waarom hebben jullie die verkeerde gedachte dat God niet van je weet? God kent mijn levensweg niet hier in het westen van Nederland. Hij weet niet wat ik allemaal meemaak. En het onrecht wat ik ervaar in mijn leven, wat andere mensen me hebben aangedaan en nog aandoen, daar weet God ook niks van. Mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Die mensen hebben dus niet in de gaten, die dit zeggen, dat God, om dat doel te bereiken, ook soms toelaat dat er kwaad in ons leven aanwezig is wat we niet aankunnen. Waar we de grootste moeite mee hebben. Waarvan we zeggen, Heere, had het nou niet anders gekund? In het verleden kwaad of vandaag? Of dat er door een ziekte of een handicap bij onszelf of in ons gezin een situatie komt waar we zo onder druk leven, die zoveel verdriet kan baren en ook naar de toekomst toe bange, angstige gevoelens geeft. Dat als we niet weten dat zelfs die dingen uiteindelijk moeten medewerken ten goede, want God roept ons naar een bepaald doel. Als we dat niet beseffen, ja dan klagen we, Heere, u bent er niet. Want mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Ja, en dat moet je weten, kinderen, dat de Israëlieten in de woestijn natuurlijk toch van dag tot dag, ja, je kunt wel zeggen dag en nacht, door de Heere verzorgd werden. Ze hadden de wolkolom die hen de weg wees, en de vuurkolom. Ze hadden manna en de kwakkelen, ze hadden eten, hun kleren versleten niet, hun schoenen versleten niet. Dat is een heel wonderlijke gang die de Heere met dat volk gehouden heeft. Ze werden verzorgd van de wieg tot het graf. En toch gaan ze dit soort dingen zeggen. Zo is nu een mens. Als jullie ouder worden, zul je dat steeds meer gaan begrijpen. Dat we zo slecht in elkaar zitten. Dat hoewel de Heere ons in het afgelopen jaar verzorgd heeft, vanaf 1 januari tot vandaag toe, we toch klagen, weet hij wel van mij af? Is de Heere er wel bij? Later zal de Heere zeggen, ik was toch in al jullie benauwdheden ook benauwd. Ik was bij jullie. Wat jullie geleden hebben, heb ik geleden. En dat geldt natuurlijk in het bijzonder van de Heere Jezus Christus, die al onze krankheden kent. En daar zelf doorheen is gekropen. Die weet van onze gebreken. Die weet van de dingen die ons overkomen zijn. En die in al onze benauwdheid benauwd is geweest. Hij was er al die tijd. En hij zal er ook zijn. Nu zegt Jesaja dat als mensen oog krijgen voor het doel wat de Heere met ons heeft, dat er mensen zijn die de Heere verwachten. En hij zegt van hen in vers 31, maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Dat woord kracht vernieuwen, dat is in de Septuaginta, dat is een oude vertaling, zeg maar, van de Hebreeuwse tekst in het Grieks. Dat werd iets aangepast. En dat klonk als volgt. Kracht vernieuwen betekent, ze zullen nieuwe veren voortbrengen, zoals arenden. En dat is toch wel niet zo'n letterlijke vertaling, maar geeft wel precies weer wat er gebeurt. Hoe vernieuwt een arend zijn kracht? Doordat hij nieuwe veren krijgt. Die rui bij arenden zie je niet, zoals bij andere vogels. Want die veren vallen niet in een paar dagen uit. Nee, het gaat één voor één. Het duurt een jaar tot anderhalf jaar voordat een arend een nieuw verenkleed heeft. In die tijd wordt hij vernieuwd. Dat zit achter deze tekst. Die de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Calvijn zegt daarvan, hoe God dat doet? Hij laat ons zijn ontelbare weldaden ervaren. En door dat te ervaren, zullen we het niet als een last voelen, als bij het ouder worden onze krachten afnemen, omdat Gods geest ons staande houdt, ook als we zwak en moe zijn. Nou ja, ik ben inmiddels ook de 70 gepasseerd. Je wordt zwakker, je wordt sneller vermoeid, er gaan allerlei klachten, allerlei problemen zich voordoen. En dan weet je, het gaat naar het einde toe, hè. Het gaat naar het einde toe. En dat kan een mens soms benauwen. Want een mens hangt aan het leven. En zeker op zijn oudejaarsavond. Dan weegt dat soms heel zwaar. Hoeveel jaar heb ik nog? En wat zal er gebeuren met de mensen die ik zo innig lief heb? Hoe moeten zij dan verder? Natuurlijk, God zorgt voor ons, maar toch. Wat bedoelt deze tekst dan te zeggen? Wel, Calvijn zegt dus, ervaar de weldaden van God. En ik zou erbij willen zeggen, die naar een heerlijke toekomst toe gaan. Dat is de grootste weldaad die een oude mens kan overkomen, zeker als het lichaam aftakelt en ontluistert en je zorgen maakt hoe het zal moeten gaan. Er wacht degene die in Christus Jezus gelooft, en ik hoop dat u dat bent. Dat hoop ik werkelijk vurig, want anders heb je geen toekomst. Voor degene die in Christus Jezus gelooft, wacht een geweldige toekomst. Het doel waar God naartoe werkt. Ik was op bezoek in de Laankerkgemeente bij een weduwe. En die vertelde ik dat ik met deze tekst bezig was. En ik vroeg haar, als u dat nu denkt, hè, ze is ook al oud. Als u dat nu bedenkt en over nadenkt wat het wil zeggen. Die de Heere verwachten zullen hun kracht vernieuwen. En ze zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Toen zei ze, oh dominee, dat is zo'n heerlijke tekst. Want dat betekent dat God ons herschept. Iets nieuws van ons maakt. Ik ben even stil geweest. Want dat had ik nog niet bedacht. Want dat is het precies. God is bezig ons voor te bereiden op de opstanding van de doden. Of als we nog leven bij de wederkomst van Christus, dat we in een punt des tijds plotseling een schitterend nieuw opstandingslichaam zullen krijgen. Daar werkt God naartoe. En als ons lichaam ontluistert en onze psyche zwakker wordt, dat we steeds minder kunnen hebben, dan gaat Hij dat herscheppende in ons levend maken door ons steeds meer te richten op straks de kroon die ons wacht na de krijg. Ik heb een preek van Spurgeon gelezen over deze tekst. En daar vond ik precies dit in wat ik u nou probeer te vertellen. Maar eerst moet ik u nog iets vertellen over die arenden, om dat goed op zijn plek te krijgen. Die arenden, die maken maar 2 vleugelslagen per minuut. 2 minuten vleugelslagen, 58 minuten van een uur, laten ze zich op de warme luchtstroom, de thermiek, zweven. Dit is een beeld van de Heilige Geest die jonge arenden volwassen maakt. Hij leert ze om op te stijgen op zijn warme luchtstroom. God gaat niet in onze plaats vliegen. Hij wil dat wij zelf doen wat Hij zegt. Gehoorzaam zijn aan zijn woord. Maar Hij is er, de Heilige Geest, die ons opneemt en ons de kracht geeft om te kunnen vliegen. Gedragen en voortgestuurd door Gods Geest. Ik weet niet of je dat lied ook kent. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Wel, wat zegt Spurgeon nu? God is bezig zijn volk te oefenen, te trainen voor de toekomst. Voor hun toekomstige bestemming. Voor iets wat hoger is dan deze wereld. Ze worden voorbereid op de blauwe luchten en hoger. Daarom kan die kracht, ook als de lichamelijke kracht afneemt en de psychische draagkracht minder wordt, dan kan die kracht ons verheugen, ons verblijden en een blij vooruitzicht geven. Hoe somber het leven ook geweest is in bepaalde facetten, of soms hoe ellendig het ook geweest is. Hoeveel we ook meegemaakt hebben. God traint ons voor de blauwe luchten en hoger. Dan moet ik denken aan Thomas Boston, een bekende Puritaanse predikant, die ooit eens gezegd heeft: elk mens heeft heimwee naar zijn geboortegrond. Zo heeft elk kind van God heimwee naar de hemel. Want daar is hij geboren. Daar is hij geboren. Als u wedergeboren bent, bent u in de hemel geboren. Jezus legt uit: van boven geboren aan Nicodemus. Iemand die van boven geboren is, wedergeboren is, heeft heimwee naar boven. Verlangt naar boven. Verlangt naar zijn geboortegrond, bedoelt Boston. Ja, dan brengt het mij natuurlijk bij 1 Thessalonicenzen 4. Hoe zou het anders kunnen? Want onze tekst krijgt nog een hele bijzondere vervulling in de toekomst. In 1 Thessalonicenzen 4 wordt ons verteld dat als de Heer Jezus, als de blinkende morgenster aan de hemel verschijnt, hij eerst al zijn doden uit de aarde zal roepen. Alleen Gods kinderen. Zijn heilige doden, zegt het woord. De eerste opstanding. En als die op de aarde zullen staan in een schitterend nieuw lichaam, dan zullen ze verenigd worden met al de christenen die leven bij de wederkomst van Christus. En ik acht het zeer goed mogelijk dat wij dat gaan meemaken. Ik hoop het ook. Dan zullen die opgestane christenen verenigd worden met de christenen die nog leven bij de wederkomst. En dan zullen ze opvaren gelijk de arenden. Wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen en zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Want er staat, door de Heilige Geest geïnspireerd, in die brief aan Thessalonica van Paulus: dan zullen wij die levend overgebleven zijn, dus samen met de opgestane christenen, opgenomen worden, de Heere tegemoet in de lucht. Dat betekent dat het opstandingslichaam letterlijk zal zijn als der engelen. Zoals Jezus heeft gezegd. In de opstanding zullen we dezelfde mogelijkheden hebben als de engelen. Niet meer naar beneden getrokken door de zwaartekracht. Maar ook op te stijgen naar de hemel, om Christus daar te ontmoeten en met hem neer te dalen op aarde. Zacharia, de profeet, is vervuld van dit visioen als hij zegt: en dan zult gij komen, Heere, en al de heiligen met u. Ik geloof dus niet in een opname van de gemeente voor de grote verdrukking. Laat ik het voor de duidelijkheid erbij zeggen. Maar in de eenmalige wederkomst van Christus, waarbij de gemeente, de opgestane christenen met de levend overgebleven christenen, hem tegemoet zullen gaan, hem binnen zullen halen op aarde. Zoals je ook iemand tegemoet gaat die je ophaalt, bijvoorbeeld van het station in Rotterdam, om hem binnen te halen in je huis, hier ergens in deze omgeving. Dan zal dus letterlijk vervuld worden wat in onze tekst staat: wie de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen Ze zullen hun vleugels uitslaan als de arenden. En als ze dan neergedaald zijn met Christus. Als ze dan neergedaald zijn met hem. Wat dan? Oh, daar zouden vele boeken over gevuld kunnen worden. Wat dan? Maar mag ik u vanavond één ding noemen. We lezen dat ze dan het lied zullen zingen van Mozes en het Lam. We begonnen straks in Deuteronomie 32 met het lied van Mozes. Druipt gij hemelen, hoort het woord van God. Laat het tot je hart ingaan. Er komt een dag, een tijd, na de wederkomst van Christus, dat niet alleen het lied van Mozes zal klinken op de aarde, maar het lied van Mozes en het Lam. En ze zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam met deze woorden. Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heren, almachtige God, rechtvaardig en waarachtig in al uw wegen, Koning van de heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heren, en uw naam niet verheerlijken? Immers, u alleen bent heilig, want alle volken zullen komen en u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Heb ik iets gaande gemaakt bij u en bij jullie? Iets van het grote doel wat God met ons heeft. Want die aarde zal straks bevolkt worden door zijn kinderen. Waarop ze in zekerheid zullen wonen. Zonder tranen. Zonder zonde. Met Christus de aarde beërven. Zoals Jezus het heeft gezegd. De zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven. Dus jonge mensen, hier doen wij het voor. Voor Christus en zijn koninkrijk. Dat is het doel wat God met ons heeft. En ik ben het zo geheel eens met Spurgeon als die zegt, hij is ons aan het trainen voor straks. Hij bereidt ons voor om straks met hem te zijn tot een eeuwigheid. En met hem het aardrijk te beërven. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 103, het derde en het zevende vers. In vers 3 heet het aldus: looft hem die u vergunt, uw zielsverlangen en het goede tot verzadiging doet ontvangen. Denk daar aan de toekomst. Uw jeugd vernieuwt, gelijk de jeugd van een arend. De Heere doet recht, is heilig in zijn richten. Treft iemand druk, hij wil de druk verlichten. En hart en mond vervullen met zijn vreugd. En ook het zevende vers, Psalm 103, vers 3 en vers 7.